Goedemorgen, broeders en zusters, welkom in Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Ik wens u een rijke zegen de Sabbat. En ik wil me even voorstellen voor diegenen die me niet kennen. Mijn naam is broeder André Suveert, spreker en voorganger van deze gemeente en oprichting. Het thema waar we vandaag mee aan de slag gaan in deze Bijbelstudie, dat is het grote gebod. Ik heb deze preek al eerder gehouden, in 2016-17, van onder de vlag, onder het jaarthema, Christelijke Levenswandel. Ik heb hem nog eens naar voren gehaald, omdat ik de preken die ik toentertijd heb gebracht, wel heb uitgeschreven, maar nooit heb ingesproken. En ik ben ze mee en mee aan het inspreken, zodat ze in audiobestand en mp3-bestand op onze website na te luisteren zijn. Dat even als toelichting waarom ik een oudere preek nu in 2020 ga brengen. Het grote gebod, dat is niet zomaar een gebod. Dat is ook geen nieuw gebod. Soms Jezus zegt wel, ik geef je een nieuw gebod. Daar komen we dadelijk nog op uit, dat klopt ook. Maar eigenlijk herhaalt Jezus dat uit het Oude Testament al. Na de 10 geboden, dat staat ook op een plaats, eigenlijk hetzelfde als wat we vandaag gaan behandelen. Alleen Jezus heeft dat samengevat, die 2 geboden, die geboden, en noemt dat het grote gebod, het nieuwe gebod. Om te begrijpen van waaruit dat gebod gegeven wordt, vind ik het even belangrijk om de samenvatting van de preken die eigenlijk hiervoor horen, en dat gaat de vraag over wie is de Heilige Geest, en Pinksteren, wat is dat, dat we in die periode, toen stap voor stap vanuit de Bijbel hebben bestudeerd wie de Heilige Geest is, en wat zijn werking is. Ik vat dat nou gewoon samen, omdat het nou te ver voert om de hele serie opnieuw te brengen, en zeker vanochtend. Maar ik ga ook die serie graag nog opnieuw inspreken, zodat iedereen het gewoon kan beluisteren ook. Ik denk dat dat prettiger is dan met inlogcodes werken, wat we nu hebben op de website, om geschreven preken te kunnen lezen, als pdf-bestand. Ik zal u puntsgewijs de samenvatting noemen van die serie. En daarna gaan we door eigenlijk. Dat moet u ook zien als een opstapje naar het thema van vandaag. Gods geest, oftewel de Heilige Geest, is niet beperkt tot één zichtbare gedaante. Gods geest is geest. En hij is dus niet beperkt tot bijvoorbeeld een lichaam, zoals wij dat hebben. De Heilige Geest, dat is de Geest van God, die was er dus al toen God zijn scheppingswerk begon. Want in Genesis lees je, God maakte de aarde, en de aarde was woest en leeg, en water, en de Geest van God zweefde boven de waterstater. Nou, even uit mijn hoofd. Kun je zelf nalezen, Genesis, het eerste hoofdstuk. Hier zien we dus ook dat God zijn geest in de mens kan leggen, want God die blies zijn geest, zijn levensgeest in Adam, waardoor de mens in staat is om Gods wil te doen en Gods wil te openbaren en uit te leggen. Dat is een bijzondere. De geest van God geeft mensen wijsheid, geeft mensen inzicht en kennis en allerlei vakmanschap. In het begin, toen kon Adam nog niet zoveel. En die mensen konden nog niet zoveel, dus ze moesten dat geleerd krijgen. Dus, Gods geest was op de aarde om de mensen dat te leren. De geest van de Heer stelt mensen ook in staat om leiding te geven aan een volk en een strijd aan te gaan met een zegevierende overwinning. Met name in het Oude Testament lezen we dat Gods volk heel vaak een strijd moest aangaan. Met name lezen we dat in de uittocht van het volk van God, het de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, onder leiding van Mozes en Jozua en Aaron en Caleb, de verspieders en priesters, van dat die leiding gaven aan het grote volk van God om uit Gozen door de Sinaï-woestijn naar de berg Horeb te gaan, de Sinaï, waar de wetgeving gegeven werd, en vervolgens zo naar Canaan op te trekken. En allerlei volken die sloten zich aan als met een verbond, maar er waren ook volken die hun tegen wilden proberen te houden. En dat lukte als het volk ongehoorzaam was. Maar als het volk gehoorzaam was, dan verloor dat volk. En dan won het volk van God. Gods geest kan ons ook boven natuurlijke kracht geven om gevaren te overwinnen. En door Gods geest kunnen we de gaven van profetie ook ontvangen. Maar ook worden we in een ander mens veranderd. We worden namelijk, als we ons bekeerd hebben, dan zijn we vergeven van zonde door God. En zover als dat kan ook door mensen, als we het in orde kunnen maken nog. En daar ons best in ieder geval voor doen. En vervolgens laten we ons dopen door onderdompeling in water, zoals Jezus dat deed bij Johannes in de Jordaan. Bij Johannes de Doper in de Jordaan werd hij ondergedompeld. En toen hij opklom uit het water, toen stortte God zijn geest uit en zei, zie, dit is mijn geliefde zoon, hoort hem. En zo is dat ook bij ons. Niet alleen bij Jezus heeft God dat gedaan, maar God doet dat ook bij ons, lezen we en leren we uit de Bijbel verder. Als God zijn geest van ons wegneemt, stuurt hij een boze geest om de lege plaats in ons hart op te vullen. En dan zijn we dus voor eeuwig verloren. Kijk, God is de machthebber van alles wat hij heeft geschapen. En alles wat hij heeft geschapen, dat is letterlijk alles. Alles wat je kan bedenken, heeft God geschapen. Alleen de mens misbruikt het. Boze geesten willen het misbruiken en proberen de mens te verleiden en te misleiden. En als de mens Gods geest heeft ervaren in zijn leven, dus bekeerd is geweest, en hij heeft de vergeving van zonde ervaren, en hij heeft ook de Heilige Geest en zijn werking ervaren, en vervolgens gaat hij terug naar de zonde en verloochent het bestaan van Gods geest, dan vervloekt hij God aan Gods geest, en is hij voor eeuwig verloren, en dat zien we bijvoorbeeld bij koning Salomo. In de laatste jaren van zijn leven, toen werd hij bezeten door een boze geest. Hij ging naar waarzeggerijen toe, en hij ging de afgoden dienen, en hij ging dit doen, alles tegen God. En terwijl hij wist wie God was, hij was zelfs gezalfd, dus vervuld met Gods geest, om koning te kunnen zijn over het volk van God. God had hem zelf uitgekozen, en hij heeft zelf de keuze gemaakt om God te verlaten en te vervloeken. En daarmee is hij vervloekt geworden door God. En dan stuurt God een boze geest naar de mens toe, om die lege plek, want Gods geest verlaat hem, dus die plek is open, is leeg, en die kan je niet invullen met andere dingen, met natuurlijke dingen, wat de mens ook probeert, maar dan komt de boze geest en die kruipt erin, en die neemt die plaats in bezit, en dan ben je verloren. Gods geest geeft ons ook wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis en vrezen van de Heere. Om rechtvaardig te kunnen oordelen bijvoorbeeld. Om gerechtigheid te geven. In waarheid, in gedachten en handelen. Ook ons denken wordt door God beoordeeld. We kunnen niet alle gedachten uitschakelen, maar we kunnen wel gedachten voeden of weren. Dat is aan ons en zijn eigen persoonlijke keuze. Door de geest van God is het ook mogelijk om de Satan en zijn demonen uit te drijven. Broeders en zusters en geliefde toehoorders, ik heb dat mogen ervaren in mijn eigen leven. En ik heb dat mogen ervaren door te bidden met andere mensen die datzelfde hebben ervaren. En ik kan je dus ook uit eigen ervaring zeggen, amen en halleluja, prijs de Heere dat Hij ons die macht heeft gegeven. En als je daaraan twijfelt of dat zo is, dan leest u in de evangelie dat Jezus de 70 uitzond en dat die 70 terugkwamen en helemaal verbaasd en opgetogen, enthousiast. En die zeiden, Heere, Heere, u hebt ons zelfs de macht gegeven om duivelen uit te drijven. Ze moesten ons gehoorzamen. En dan zegt Jezus, ja, maar verblijd je daar niet over. Maar doe je best. En verblijd je veel meer over het Koninkrijk van God. Weet je? Het is geen eigen eer. Het is geen eigen verdienste van ons. Als we zoiets kunnen, dat is een gave van Gods geest. Dat hij ons die kracht en die macht geeft en dat wij die in aanspraak nemen, omdat Jezus die aan ons heeft overgedragen, wat hij van zijn vader heeft gekregen. Wat ik net al zei, lastering tegen Gods geest wordt tot in de eeuwigheid niet vergeven door God. Als je Gods geest dus gaat lasteren, dan ben je dus op glad ijs. Dan glij je naar beneden en dan kom je nooit meer terug. Dan val je in de afgrond. Door vervuld te zijn met Gods geest is het ook mogelijk om de zonde te overwinnen. Om de verleidingen van zonde te overwinnen en vrij te zijn van die begeerte van het vlees. Je strijdt wel tegen het vlees en toch ben je vrij ervan, want je overwint. En daardoor zijn wij ook kinderen van God geworden. Het 13e punt is, Gods geest deelt gaven uit om anderen te dienen tot eer van God. Niet om daar rijk van te worden, broeders en zusters. Er zijn genoeg predikanten en ouderlingen en alles die kerkgenootschappen stichten om rijk te worden van de onderdanen. Van de volgelingen. Nee, dat is niet de bedoeling. God, Jezus zegt, breng het evangelie om niet. En dat wil niet zeggen dat als een voorganger als dagtaak heeft, of een groot deel van de week daarmee bezig is, om de gemeente van het woord te voorzien, van bijbelstudies te voorzien, van activiteiten te voorzien in het belang van evangelisatie en hulpverlening, zoals pastorale dienstverlening, dat niet betaald hoeft te worden, want hij moet ook zijn rekeningen kunnen betalen. En u en ik werken, maar de voorganger, die moet ook, die daarmee bezig is, die wordt dan vrijgesteld, zoals we dat noemen, om dat werk te doen, geheel of deels. En die uren wat hij dus niet kan werken, mis je inkomen. Dus dat moet gecompenseerd worden, anders komt hij in de problemen. Dus hij moet ook zijn gezin kunnen onderhouden, moet ook zijn rekeningen kunnen betalen. En daarvoor zijn tienden weer noodzakelijk. Dat met die tienden, dat daar de kosten van de gemeente, kerkgenootschap, gemeente, mee betaald worden. En daar vallen ook personeelskosten onder, waaronder dus de voorganger. Maar dat wil niet zeggen dat als je dan een dienst gaat doen, dat je daar nog eens een keer voor betaald moet hebben. En dat dat ook het doel is van evangelisatie. Om geld te verdienen en zelf rijk te worden. En zelf in een Porsche kunnen rijden en in een landhuis van heb ik jou daar. Nee. Dat is tegen God in. Het is dus de bedoeling met de geestelijke gaven die Gods geest uit heeft gedeeld aan ieder. De eentje krijgt dit, de ander krijgt dat. En alles in bepaalde hoeveelheden wat die persoon aan kan en waarmee die aan de slag kan gaan. En die vruchten van die Heilige Geest, die zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, rechtvaardigheid, waarheid en alle dingen beproeven op wat wel behagelijk is voor de mens. Nee. Toch? Voor de Heere. Dus, al gaat het tegen alles in wat je zelf leuk vindt, wat je zelf prettig vindt, als het wel behagelijk is in de ogen van de Heere, dan doe je dat. Dat is wat God van ons vraagt. Daarvoor hebben we die gaves gekregen van de Heilige Geest. Ook God loven is een vrucht van onze lippen, die bewerkt wordt door de Heilige Geest. Degene die de Heilige Geest van God ontvangt, dat is dus iemand die zich bekeerd heeft en die zich vervolgens heeft laten dopen in de naam van de drie enige God. Dus de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij bepalen dus ook niet of iemand de Heilige Geest kan ontvangen, omdat deze aan Bijbelse regeltjes voldoet. Nee. God bepaalt of hij zijn geest op iemand uitstoort, omdat hij kijkt naar het hart van die persoon. Niet of hij als een fariseer aan alle regeltjes voldoet. Want ik denk dat dan niet veel mensen de Heilige Geest zullen ontvangen. En als je denkt van wel, dan wordt het toch eens tijd voor een goed zelfonderzoek. En dat zelfonderzoek, dat kun je toetsen aan ons thema van vanochtend. En dat is, wat u wil lezen in Markus bijvoorbeeld, 12, vers 29 tot en met 31. En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En dan vers 31, en het tweede, hieraan gelijk, is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Met dit gebod en zijn kruisdood vervult Jezus alle wetten van de brandoffers en slachtoffers. Dat ziet de schriftgeleerde die Jezus die vraag stelde wat het eerste gebod is, heel erg goed. Dat lezen we in die verzen daarna, 32 tot en met 34, van Markus 12. En de schriftgeleerde zei tegen hem, juist meester, u heeft naar waarheid gezegd dat God één is. En er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht. En daarnaast de lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei hij tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem meer iets te vragen. Waarom zegt Jezus, u bent niet ver van het koninkrijk van God? En niet, amen, u bent een kind van God. U bent in het koninkrijk van God. Waarom? Omdat hij wel met zijn verstand dit wist, maar met zijn hart niet overtuigd was. Want hij hing aan alle gebodjes en aan alle wetjes en regeltjes die de farizeeërs zichzelf en anderen oplegden en waaraan niemand kon voldoen. Jezus daarentegen heeft zijn leven als mens, als 100% mens, gegeven om de weg tussen God en de mensen open te stellen. Vrij te maken. Dat als een lam het grote verzoenoffer te volbrengen, waardoor alle offers die het volk Israël moesten doen, tot vergeving van hun zonde door God zijn volbracht. Ze hoefden geen dieren meer te offeren. Jezus heeft zichzelf als het grote verzoenoffer geofferd aan het kruis, om al die schuld van alle mensen uit alle tijden op zich te nemen. Terwijl hij onschuldig was. En het heeft hij gedaan, en dat mogen we niet vergeten, Jezus is 100% God. Maar Jezus heeft dat gedaan in de gedaante van 100% mens. Hij was een mens met gevoelens, met verleidingen, met alles waar wij ook mee te maken hebben. En dat heeft hij allemaal overwonnen en heeft niks gezondigd. En dat in tegenoverstelling van ons. Geen mens op aarde, buiten Jezus, kan zeggen dat hij ooit zonder zonde is geweest. Kan niet, bestaat niet. Alleen die al de erfzonde hebben we al meegenomen. Waardoor we al ongehoorzaam zijn als kind tegen onze ouders en daarmee zondigen. In Matthäus 12, vers 6 tot 8, lezen we dat Jezus antwoord geeft op de beschuldiging van sabbatschending door zijn discipelen, omdat ze honger hadden en korenaren plukten voor zichzelf. En zegt Jezus, ik zeg u echter dat hier iemand is die meer is dan de tempel. Maar als u geweten had wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des mensen is Heere, ook van de Sabbat. We begrijpen dus dat Jezus leert dat God barmhartigheid, dus vergevingsgezindheid wil, in plaats van allerlei offers. De apostel Paulus schrijft aan de Efeziërs, zoals we dat lezen in Efeze 5, de eerste twee verzen, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Een wandel in de liefde, zoals Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot de aangename geur voor God. Hij geeft dus aan dat Jezus zichzelf heeft overgegeven als een offer voor God. Aan de Hebreeën legt Paulus in zijn brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 9 en 10 uit waarom Jezus kruisdood het enige noodzakelijke offer is wat nodig is om ons vrij te maken van de zonde en waarom Jezus offer in de plaats komt van alle andere oud-testamentische offers die gedaan moesten worden in opdracht van God ook. Lees een paar verzen uit dit gedeelte, Hebreeën 10 vers 5 tot 7. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet behaagd. Toen zei ik kom, en de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. In de verzen 11 en 12 lezen we verder, en iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. En dan tenslotte in de verzen 14 tot 18, want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond, dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonde en aan hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. In deze uitleg van de apostel Paulus aan de hand van de woorden van God en de Heer Jezus Christus, begrijpen we dus dat Jezus Christus het ultieme offer is dat God wilde ontvangen om de zonde van de mensen te kunnen vergeven. In de weken rond Pasen, dan bestuderen we meestal het lijden, of meestal eigenlijk altijd, het lijden en sterven van Jezus. En zoals we dat in het verleden al hebben geleerd, is Jezus uit volledige altruïstische, dus volledig 100% zelfopofferende liefde, voor de mensen gestorven aan het kruis, en heeft hij de dood overwonnen, en is hij opgestaan als eerste van alle mensen in een verheerlijkt lichaam. Met de hemelvaart dan vervolgens, bestuderen we eigenlijk elk jaar ook weer zijn hemelvaart. Dus de hemelvaart van Jezus. En weten we dat Jezus in de hemel is, wat de hemel voor een plaats is, en dat Jezus ook ooit terugkomt. Met Pinksteren bestuderen we vervolgens vaak de Heilige Geest en de werking van de Heilige Geest. Omdat met Pinksteren denken we en herdenken we aan de uitstorting van de Heilige Geest en bidden we dat veel mensen dat mogen meemaken in onze tijd, zodat we één groot front kunnen vormen tegen de zonde en tegen iedereen die tegen God is. Om te werken met die gaven van de Heilige Geest. En die Heilige Geest, die is niet zomaar gekomen, die was er wel al, maar Jezus heeft hem expliciet nog eens naar de aarde toegestuurd, naar de apostelen toe, om hen te troosten, en ons te troosten, en hen en ons Gods woord te openbaren, om zo het evangelie, dat is de blijde boodschap van verlossing, van zonde en de verbreking van de zonde, en de werking van de zonde in ons lichaam, te brengen in de wereld. Nu zijn we vanochtend bezig om te leren over de liefde die de Heilige Geest in ons hart legt, om de geboden van God in acht te kunnen nemen en het samenvattend gebod van Jezus heb je naast lief als jezelf te kunnen begrijpen en te kunnen praktiseren. Want als we elkaar niet lief hebben, kunnen we God niet lief hebben. En zonder Gods liefde in ons hart kunnen we elkaar niet lief hebben. Dus dat is één gebod. We weten nu dat Jezus offer in de plaats is gekomen van alle offers die God aan Mozes en het volk Israël bevolen had om te doen tot verzoening met God. Dat is dus echte liefde voor die ander. Jezus heeft zich in de bres geworpen voor ons. Hij heeft gezegd, Heere, God, neem mij maar. Ik laat me slaan, ik laat me stompen, ik laat me bespugen, ik laat een doornenkroon met 5 centimeter lange doorns in mijn hoofd uitduwen. Ik laat me slaan met een stok, ik laat me geeselen met touwen met aan het einde scherpe ijzeren punten eraan, die me de hele huid openrijden. Ik val neer omdat ik een zwaar stuk hout op die verwonde rug moet dragen, terwijl ik al moe ben na de hele dag en nacht overal heen gesleept te worden en mishandeld te zijn geworden. En dan word ik ook nog eens een keertje op het hout gelegd. En dan gaan van die 10, 12 centimeter lange verroeste spijkers door me heen, waardoor ik ook nog mild vuur krijg en koorts krijg. Maar ik heb dat allemaal voor de mens over. En dan word ik omhoog gehesen. Dan word ik vastgezet aan die paal. En dan word ik dan ook nog eens een keer bespot. Maar dat heb ik allemaal voor de mensen over. In liefde, omdat ik ze zo lief heb. Ik wil ze zo graag tot mijn broeders en zusters hebben. Ik wil ze zo graag tot mijn volk hebben, tot mijn familie. Daar heb ik alles voor over, zelfs mezelf. Ik heb ze niet van niks geschapen, toch? Ze zijn wel in opstand tegen mij, maar ik wil ze zo graag redden uit die band van Satan, die engel die we hebben gemaakt. Maar die tegen ons in opstand is gekomen met al zijn macht en kracht die we hem hebben gegeven. En al die engelen die met hem mee zijn gegaan. Maar we hebben een plan. En we zullen hem tonen dat dat plan doorgaat, wat hij ook doet. Maar dan moet ik eerst het offer volbrengen. Dat is wat Jezus zegt. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Kun je dat een beetje begrijpen? Dat iemand zo ver gaat om een ander te redden? Zou u zo ver gaan voor uw eigen kinderen? Zou u zo ver gaan voor uw neefjes en nichtjes? Zou u zo ver gaan voor de kinderen van de buren? En zou u zo ver gaan voor die kinderen en voor die mensen en de collega's en die mensen die u allemaal bespot omdat u christen bent geworden? En hun zijn moslim of weet ik veel wat, of atheïstisch of weet ik veel. En ze bespotten u en ze moeten u niet. En ze spugen u uit en ze draaien u de nek om. Trouwens, dat kunnen ook christenen onderling. Heel goed. Ook dat heb ik ervaren in mijn leven. Dat mensen in de winkel gewoon hun hoofd omdraaien. Omdat je niet leeft zoals hun denken dat jij moet leven. Zonder dat ze iets weten over je leven. Ze hebben iets gehoord en ze oordelen. Hoe fout is dat? Hou daarmee op, broeders en zusters. Jezus zegt op een plaats, oordeel niet opdat hij niet op gelijke wijze geoordeeld wordt. Dus kijk uit wat hij doet. Maar verder met het thema. Jezelf dus opofferen voor die ander. Dat is wat Jezus deed. En meer kan je ook niet doen om de ander te tonen hoezeer je van die persoon houdt. Hoe gaat dat dan in zijn werk? En wie is dan mijn naaste? Wordt aan Jezus gevraagd. In het begin van Jezus' prediking heeft Jezus het over je vijanden liefhebben. In Lucas 6, vers 27 tot 36... kun je dat nalezen? Ik lees het u ook voor. Maar ik zeg tegen u die dit hoort. Heb uw vijanden lief. Doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken. En bid voor hen die u belasteren. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook zo. En als je hen lief hebt die u lief hebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars hebben diegene lief die hen lief hebben. En als u goed doet aan hen die aan u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars doen dat. Voor wat hoort wat? Jij hebt mij lief, ik heb jou lief. Ik laat jou leven, jij laat mij leven. Dat is zoals de wereld reageert. Dat is die natuurlijke liefde. Ook een stukje egoïstische liefde is dat trouwens. En dan maar heb uw vijanden lief, zegt Jezus in vers 35. En doe goed, alleen zonder te hopen iets terug te krijgen. Niet met boekenrentes. Nee, alleen dat zonder te hopen dat je het ooit terugkrijgt. Dan zal uw loon groot zijn. En zullen die kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goedertieren over ondankbaren en slechten. Wees dan barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. Je naaste, broeders en zusters en geliefde toehoorders, dat is iedereen waarmee je in aanraking komt. Ook hierover heb ik het al eerder gehad. Je kunt dat ook nalezen in die prekenserie weer op onze website van toen, van Christelijke Levenswandel. En je vijanden zijn dus ook je naaste. En dat is niet zo voor de hand liggend om hen lief te hebben, maar Jezus roept aan het kruis: Heere, reken hun dat niet toe. Die spijkers gingen door zijn polsen. En hij bidt tot zijn vader: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Kijk, dat is de blindheid van de zonde. En van zondaars. Ze weten niet wat ze doen. Ze geloven het niet, dus ze weten niet wat voor gevolgen dat heeft. Ze weten dat helemaal niet. En toch zijn ze zondig. Want ze hadden het wel kunnen weten. Als je bespot wordt, kan je nog medelijden met de spotter krijgen. Als je geslagen wordt, dan heb je veel kracht nodig om niet in gevecht te gaan en de ander gewoon weer een flink pak slaag terug te gaan geven. En als je bestolen wordt, dan wil je het liefste datgene van nature terug hebben en die dader afleren, bedoel ik. Ik wou bijna zeggen afleveren, maar dat bedoel ik bij de politie. Maar afleren om te stelen door deze te straffen of te laten straffen. Maar er zijn ook mensen die dat laten. Ze willen niet al die zorgen aan hun hoofd. En het liefst hetgeen gebeurd is zo snel mogelijk vergeten en doorgaan met het leven. Zand erover. Of we bedekken alles met de mantel der liefde. Is dat liefde, broeders en zusters? Is dat liefde het betonen aan je vijand? Is dat liefde betonen aan het slachtoffer? In eerste instantie lijkt dat er niet op, want je zit op wraak of berust in hetgeen gebeurd is. Maar God wil van ons dat we voor gerechtigheid en voor de waarheid staan. Dus iemand aanhouden en overdragen aan de politie om gestraft te worden, zodat de dader gaat inzien dat deze fout bezig is, en of jezelf, je naaste of je bezittingen te beschermen tegen onrechtvaardig gedrag van die zondige persoon, kan ook een uiting van liefde zijn, voor zowel de dader als voor het slachtoffer. Dat ligt aan je eigen gemoed en aan je eigen instelling. Dat kan je zelf regelen met Gods hulp. Maar Jezus heeft het hier meer over je houding. Je mindsetting ten opzichte van je vijanden, je hart. Je moet ze dus lief hebben. Dat is niet alleen liefde te betonen of goed te doen. Nee, dat is door te denken aan een ziel die verloren gaat. Als ze hun misdadige weg vervolgen. Als ze hun actie doorzetten. Wat voor schade dat oplevert bij hunzelf en bij de ander aan wie ze dat aanrichten. Daarom leert Jezus ons ook om voor hen te bidden, goed te doen aan hen, hen te zegenen, want dan hoop je vurige kolen op hun hoofden, oftewel dan beschaam je hen en hun gedrag uit liefde. En dan is het niet van, oké, mijn broertje is kwaad op mij, dus ik doe poesjes lief tegen hem, want ik hoop vurige kolen op zijn hoofd, zodat hij zich heel erg beschaamd gaat voelen. En dan heb ik hem lekker. Want dat is eigenlijk de gedachte die je daarbij hebt. Nee. Dan doe je het niet uit liefde. Dan doe je het uit wraak. Dan ben je aan het huichelen ten opzichte van je broertje. Om hem terug te pakken op een andere manier. Op een sneaky manier. Nee, dat is niet waar Jezus het over heeft. Jezus heeft het dat je goed doet aan diegene die jou kwaad heeft aangedaan, om tot diens geweten te spreken en dat diens geweten vervolgens zijn gedrag zelf veroordeelt, terwijl jij liefde, oprechte liefde toont voor hun ziel. Dan kan het ook zijn, als hun geweten nog niet volledig verhard is, dat zij aangesproken worden in hun hart door jouw liefde. Dat dat hun hart wat zachter maakt en dat je daardoor meewerkt aan de redding van hun ziel. Kunnen we onze naaste überhaupt op die manier lief hebben? Want dat vraagt er al wat van ons. En dat kunnen we van nature ook niet. De mensen in de wereld tonen liefde aan degene die liefde betonen aan hen. Zij doen goed aan degene die goed doen aan hen. Dat is de natuurlijke liefde. Wij, kinderen van God, vervuld met de Heilige Geest, hebben die liefde van God in ons hart gekregen, onverdiend, die liefde van redding, van vergeving, terwijl we het niet verdiend hebben, want we verdienden allemaal de hel, de straf, door onze rebellie tegen God, door onze zondes, en door ons zondige leven. Nee, maar we hebben genade gekregen, en dus zijn we ook verplicht, als het ware, om die genade door te willen geven. Of dat lukt, dat ligt ook aan die ander, of die bereid is om te ontvangen. Maar van jou uit moet je bereid zijn om het te geven. En dat moet je niet doen omdat het moet, maar dat doe je omdat dat een drang is van binnenuit. Gods geest werkt dat in je. Je kan niet anders. Je wilt hun liefde geven. En dat is je liefde die een vrucht is van de Heilige Geest. En die vrucht, die liefde van Gods geest hebben we dus nodig om onze vijanden überhaupt lief te kunnen hebben. En hen liefde, oprechte, ware liefde van God te kunnen betonen. U leest die vruchten van de Heilige Geest in Galaten 5, vers 22, waar geschreven staat onder andere de vrucht van de Geest is echter liefde. Daar begint u mee. Romeinen 5, vers 5 leest u, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Zie je, we hebben niks genomen. Het is ons gegeven, het is een geschenk. We hebben het gekregen. En wat we gekregen hebben, mogen we delen met andere mensen. Mogen van uitdelen in ons leven. Koning David heeft een bruiloftslied geschreven, Psalm 45, ter onderwijzing over de liefde. Als je die psalm leest, dan lees je een loflied over Jezus die als bruidegom zich gereed maakt om zijn bruid, dat is de gemeente, de universele gemeente, te ontmoeten. Dat gaat dus over Jezus' wederkomst. Zijn overwinningsdaden, zijn wapenrusting, wordt beloofd in dit lied. We leren hieruit dus dat de liefde voor Jezus, voor zijn bruid, van Jezus bedoel ik voor zijn bruid, de gemeente, zo ver gaat dat hij een strijd moest voeren en die strijd eerst eens moest overwinnen om überhaupt naar zijn geliefde bruid te kunnen gaan voor de bruiloft, om haar op te halen. Nou, dan kom ik op een thema waarbij ik u, of ik u ken of dat u me niet kent, waarin ik u zeg dat de komende 2 weken geen studies zijn, dat u geen studie op onze website kunt luisteren, tenminste geen nieuwe studie. Er staat genoeg materiaal op om te luisteren en te lezen, maar geen nieuwe studie, omdat ik zelf naar Suriname ga om daar een week later te trouwen. En dat doe ik in alle liefde voor mijn vrouw, voor mijn bruid. Ik moet dingen overwinnen, ik moet werken om dat te kunnen sparen, en ik heb dingen moeten overwinnen, zij heeft dingen moeten overwinnen, zodat we bij elkaar kunnen zijn, zodat we bij elkaar kunnen komen. En we geloven dat God dat doet, en heeft gedaan. Want, daar hebben we allerlei bewijzen voor. Dat voert nog te ver om hier op internet te zetten. Maar in een persoonlijk gesprek wil ik dat rustig aan u toelichten. buiten internet om. Maar God heeft zulke grote dingen gedaan, waardoor dit mogelijk is. En dat in liefde. En die liefde, dat is een vrucht. Die liefde, dat is een gave van de Heilige Geest, die zorgt voor overwinning op de te voeren strijd, welke strijd u ook moet voeren. En dat is dus niet zomaar een liefde. Maar dat is zoals we hebben gelezen, de liefde van God, die in ons uitgestort is door zijn Geest. Dus om die liefde te ontvangen in ons hart, moeten we vervuld zijn met Gods Geest. Want die liefde is geen natuurlijke liefde, zoals mensen elkaar lief hebben, maar dat is liefde van God zelf. En in Romeinen 12, vers 9 tot 21 legt Paulus dat zo mooi uit. Het gaat over de onderlinge liefde in een gemeente. Onderlinge liefde staat in de herziene Statenvertaling boven dat gedeelte. Vanaf vers 9 dus, Romeinen 12. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Dus niet met een dubbele agenda. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg je toe op die gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Schreef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zul die vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. We lezen hier dat de liefde dus een afkeer van het kwade bewerkt. En dat tegenover een broederlijke liefde, of niet dat tegenover, daarbij, moet ik zeggen, een broederlijke liefde voor je broeders en zusters in het geloof bewerkt. Waardoor je ook een dienstbare opstelling krijgt. En je ijverig en vurig van geest maakt om God te dienen. En die liefde maakt je ook blij. Het geeft je geduld ook als je het moeilijk wordt. En als je het moeilijk krijgt in je omstandigheden. Het geeft je volharding in het gebed. Het maakt je behulpzaam en gastvrij. En het stelt je in staat om je vijanden te zegenen in plaats van te vervloeken. En het maakt je blij en medelijden geeft het. En het stelt je in staat om ook eensgezind te zijn met je broeders en zusters. Het maakt je wat nederig terwijl je naar hoge dingen streeft. Het laat je goede dingen doen en het stelt je in staat om vanuit jezelf tevreden na te streven. Kijk, dit soort dingen, dit soort mooie uitleg van Paulus moeten we wel in een goed perspectief plaatsen. En niet dingetjes eruit zetten en die los van elkaar pakken. En dan elkaar ermee om de oren mappen. Begin er dan eerst maar eens mee terwijl je in de spiegel jezelf diep in de ogen en in het hart bestudeert en bekijkt en onderzoekt. Want het is ongelooflijk mooi. Het is ongelooflijk wat die gave van de Heilige Geest in ons werkt. Je wordt door die liefde van God, door die liefde als vrucht van de Heilige Geest, een ander mens dan dat je was en dat je überhaupt uit jezelf kon zijn. Dat betekent het namelijk om een nieuw hart te hebben gekregen, om bekeerd te zijn. Er zijn veel mensen die zich christen noemen, ook in onze tijd, en toch deze liefde niet bezitten. Dat kan dus niet kloppen met elkaar. Want als we bekeerd zijn, ontvangen we van God vergeving van zonde en daarop geeft Hij ons zijn Heilige Geest. De Heilige Geest die woont dan in ons en geeft als eerste de gave van Gods liefde. En als we dan Gods liefde hebben ontvangen, dan kan het toch niet zo zijn dat we niets met dat geschenk van God doen in ons leven. Want dan hebben we God toch niet lief, dan hebben we Jezus niet lief en dan hebben we de Heilige Geest niet lief. En dan missen we dus ook de liefde voor elkaar en kunnen we elkaar niet lief hebben. En zonder die liefde van God zijn we dus geen broeder of zuster van de Heere Jezus. En hebben we ook geen deel aan die erfenis van God. Dan kunnen we wel met onze lippen zeggen dat wij een kind van God zijn, maar dan zijn we het niet. En bedriegen we dus onszelf als we dat zo op die manier doen. En bedriegen we de gemeente van God en volgen we de vader van de leugenaar. En dat is de Satan. En dan speel je met vuur. Want kun je lezen, Ananias en Safira deden dat ook. Die wilden graag geëerd worden, want ze zagen dat andere mensen die hun bezittingen verkochten en het geld aan de gemeente, aan de apostelen gaven, dat die geëerd werden in de gemeente. Ja, die eer willen wij ook. Dus wij verkopen ook een landstuk wat we hebben. Maar we zeggen dan dat we alles geven, maar de helft van de opbrengst houden we toch lekker voor onszelf. Niemand die dat weet, toch? Ja, helaas. Gods geest wel. Gods geest maakte dat aan Petrus en de apostelen duidelijk. En Petrus geeft hem nog de kans van om de waarheid te vertellen. Hij blijft in zijn leugen, valt dood neer. Zijn vrouw, Safira, die komt even later. Terwijl die mannen haar man hebben weggedragen en begraven hebben. En zij komt. Petrus stelt haar dezelfde vraag, zij volhardt in die leugen en zegt van de mannen die nu aan de deur staan die je man hebben weggedragen, die gaan jou niet wegdragen. En ze valt dood neer. Is geen mensenwerk. Niemand heeft haar vermoord. God heeft dat gedaan, door zijn geest. Om te laten zien in de gemeente, leugen accepteren we niet. Ik accepteer geen leugen in de gemeente God. In de gemeente van God. Dat wordt niet geaccepteerd. Dat is wat Gods geest zegt. Laten we leren over die uitnemendheid van de liefde. Zoals de apostel Paulus dat aan de Korintiërs uitlegt in 1 Korinthe 13. Ik ga niet heel 1 Korinthe 13 doen, maar uitleggen, maar een aantal verzen. De apostel Paulus bevestigt dus die uitleg over dat kindschap God in de eerste drie verzen van 1 Korinthe 13, waar staat: als ook de talen van de mensen van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallend cymbaal zijn geworden. En als ook de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en dan zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou kunnen verzetten, maar ik had die liefde niet, dan was ik niet. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niet. Dus al die gaven van de Heilige Geest hangen vast aan die eerste vrucht van de Heilige Geest, en dat is de liefde van God die Hij in ons legt. Alle gaven van de Heilige Geest zijn dus ook nutteloos en zijn niet tot eer van God, als we die liefde van God niet hebben ontvangen. En die liefde gebruiken. Daaraan herkennen we dan ook het oprechte kind van God. En zeker moet die liefde beoefend worden. Tot volmaaktheid. En het gaat met vallen en opstaan. Want we blijven mens. Maar we overwinnen alleen door Gods geest. En dan groeit die liefde. Tot volwassenheid. Dan gaan we trossen met vruchten dragen. In plaats van een enkel vruchtje. Laten we nog verder lezen en leren wat die liefde allemaal met ons doet. Vers 4. De liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt het niet. De liefde doet niet gewichtig. De liefde handelt niet ongepast. De liefde zoekt niet naar haar eigen belang. De liefde wordt niet verbitterd. De liefde denkt geen kwaad. De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. De liefde bedekt alle dingen. De liefde gelooft alle dingen. De liefde hoopt alle dingen. En de liefde verdraagt alle dingen. Ik heb maar even zij vervangen door het eerste woord, de liefde, omdat het daarover gaat. Herkent u uzelf daarin of merkt u op dat u nog wel in het een en ander in liefde moet groeien? Deze vrucht is, zoals ik dat straks al zei, een vrucht waardoor ons leven, onze persoonlijkheid in positieve zin verandert. Deze persoonsverandering is een verandering van karakter. Dat past niet bij de natuurlijke mens. Een mens krijgt dat zonder God nooit klaar bij zichzelf of bij een ander. Dat is absoluut onmogelijk. Mensen zeggen wel, blijf dicht bij jezelf, laat zien wie jij bent. Maar wat laat je dan zien? Wie ben je dan eigenlijk en wat toon je dan eigenlijk wie je bent? Kunt u getuigen door uw leven, niet in woorden, dat u de liefde van God hebt ontvangen? Dus niet alleen met woorden, maar met de daad. Dan getuigt u dus dat u Gods geest hebt ontvangen. En dan kan het ook niet anders zijn dan dat de mensen om u heen dat ook gaan opmerken aan u. Uw karakter is namelijk veranderd door God. En is dat zo, dan dank God voor die bijzondere gave die hij aan u gegeven heeft. En vraag God ook om kracht om in die liefde toe te nemen, om daarin te groeien. En om te overwinnen, daar heb ik een andere preek over, een preekserie zelfs. Dat is de geestelijke wapenrusting van God. Als u die wilt horen, ik meen dat ik die ook heb ingesproken, en als dat niet zo is, kun je hem nalezen op onze website. Dan zult u leren wat u nodig heeft om die liefde te laten groeien. Om te overwinnen in uw leven, in liefde. Broers en zusters en geliefde toehoorders, ik sluit deze studie over de liefde en deze dienst ook af met de zegenbeden van apostel Paulus, zoals u die lezen in Efeze 3, vers 14 tot 21. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest en in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de alle kennis te boven gaat, opdat hij vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machten is te doen ver boven alles wat we bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Voor onze zusters en geliefde toehoorders, ik wens u een gezegende weken toe, en dat u deze preek, deze studie mag overdenken, en de tekst zelf mag nalezen nog, in uw eigen Bijbel, en daarmee aan de slag kunt gaan. Laten we samen danken nog voor zijn liefde, aan deze dienst besluiten. Vader en God in de hemel, ik dank u, Heere, dat u uw geest hebt gezonden naar de aarde, nadat u, o Heere Jezus Christus, uw werk op Golgotha op deze aarde ook volbracht hebt, en u naar de hemel bent teruggegaan, zegenend de apostelen, die u vervolgens zal vervullen met de Heilige Geest, om te evangeliseren, om de wereld in te trekken, om daar het blijde evangelie van de verlossing, van zonde en van ongerechtigheid te bewerken en te verspreiden. En Heere, dat alles is alleen mogelijk door uw liefde. En dat is de vrucht van de Heilige Geest die Hij als eerste geeft in een bekeerd iemand. In een iemand met een vernieuwd denken, met een vernieuwd hart. En Heere, zo zegen ons. Zegen ons in de liefde, om toe te nemen in de liefde voor elkaar, als broeders en zusters, maar ook voor mensen die tegen ons zijn. Voor mensen die tegen u zijn. Om hun toch lief te hebben met een oprecht hart. Niet om de schijn hoog te houden. Niet om vurige kolen alleen maar op hun hoofd te hopen. Wat een vorm van wraak is. Nee, laat dat een gevolg zijn van de oprechte liefde. Laat dat een gevolg zijn van de oprechte liefde die u in ons werkt. En die u aan ons gegeven hebt. Zodat ze zullen gaan nadenken over hun zonde. Zodat ze zullen erkennen dat wij kinderen van u zijn. En dat ze daar jaloers zullen worden en dat ook zullen willen zoeken. En zullen willen hebben en ontvangen. Heren, dan hebben we een opening om te kunnen getuigen bij hun. Van wat, waar dat vandaan komt. En dat dat allemaal alleen maar bij u vandaan komt. Dat we dat uit onszelf helemaal niet hebben. En ook niet kunnen oproepen in ons leven. En kunnen beoefenen in ons leven zonder uw hulp. En Heere, help ons ook om uw wapenrusting aan te trekken. Zodat we alle pijlen van de Satan die ons onzeker willen maken, die ons de liefde willen ontroven en willen beschadigen, dat we die zullen tegenhouden en zullen overwinnen. Zodat we kunnen groeien in de vruchten van uw Heilige Geest. Zodat we ook kunnen groeien in de liefde. In de liefde voor u. In de liefde voor uw woord. In de liefde voor uw werk. In de liefde voor elkaar en in de liefde voor onze naaste, wie dat dan ook is. En Heere, zo zegen op deze Sabbat en deze weken die voor ons liggen. Broeder, bewaar ook mij op de reis die ik ga maken. En laat alles ook naar uw wil verder verlopen. Dat we samen ook u zullen gaan dienen en kunnen werken verder in uw werk. In uw koninkrijk, Heere. Zegen ons erbij. Om Jezus wil alleen. Amen. Amen. Ik wens u een gezegende Sabbat en een gezegende week toe, weken zelfs, en dan hoor ik u, zie ik u hopelijk, of u hoort mij, en misschien ziet u me als u komt in onze dienst, van als ik weer terug ben, over een paar weken. Dank u wel. God zegen allemaal.